Goeiemôre.
Het is zomer. Een mooie periode waar we allemaal toch wel een beetje rust zoeken. Velen van ons die gaan gedachten een beetje verplaatsen. Weet wel. We hebben een schooljaar achter de rug. We hebben een werkjaar achter de rug. Het is goed, want in deze periode kregen we een mooie tijd om echt na te denken over de belangrijkste dingen, de belangrijke dingen in ons leven. En sommigen gaan op kamp, zijn op kamp geweest. Anderen die zijn dan op vakantie of gaan op vakantie. Nog anderen die zijn dan blij om thuis te zijn. Om echt thuis te zijn, tijd te nemen met het gezin, tijd te nemen met de kinderen. En weet je wat we vandaag gaan doen? Vandaag gaan we samen de zomer in met een luchtige boodschap. Nadenkend. Wat is het doel nog eens van de kerk? Weet je, een paar weken geleden hadden we het over Psalm 88. Hoe dat die man aan het schreeuwen was tot God. Van, waarom God antwoordt hij mij niet? Waar bent u? Ik voel me zo verloren. Ik ben zo kwaad. Ik ben zo droevig. Ik ben zo gefrustreerd. We werden toen een beetje in de put geduwd om dan te beseffen wie dat God was. Maar vandaag gaan we kijken naar een gedeelte in Petrus. Dus we gaan het eens openslaan. Dat is 1 Petrus, hoofdstuk 2. Laten we het samen lezen. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. Ik ga het jullie voorlezen. We lezen vanaf vers 4 tot 12. Dus 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 4 tot 12. Sluit u aan bij hem. Hij is de levende steen, afgekeurd door de mensen, maar voor God zo kostbaar dat hij hem uitkoos. U moet zelf levende stenen zijn waarmee de geestelijke tempel wordt gebouwd. Vorm een heilig priesterschap dat geestelijke offers brengt die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: ik leg in Sion een kostbare hoeksteen die ik zelf heb uitgekozen. Wie in hem gelooft, wordt niet teleurgesteld. Voor u die gelooft is hij waardevol, maar voor wie die niet geloven geldt: de steen door de bouwers afgekeurd is de hoeksteen geworden, een struikelblok, een steen waaraan men zich stoot. Ze struikelen door de boodschap niet te aanvaarden, dit is hun lot. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. Vroeger was u Gods volk niet, maar nu wel. Vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden en nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond. Vrienden, u bent hier vreemdelingen, tijdelijke bewoners. Daarom druk ik u op het hart. Geef niet toe aan uw zelfzuchtige verlangens. Ze belagen uw geestelijk leven. Leid te midden van de ongelovige volken een voorbeeldig leven. Ze mogen u dan al voor misdaders uitmaken. Als ze letten op uw goede daden, zullen ze reden hebben om God eer te bewijzen op de dag dat hij ons komt bezoeken. We gaan even verder in vers 21 tot 25. Christus zelf heeft voor u geleden en u daarmee een voorbeeld nagelaten. Volg dus zijn voetspoor. Een zonde heeft hij nooit begaan. Aan bedrog heeft hij niet schuldig gemaakt. Schold men hem uit, dan schold hij niet terug. Deed men hem leed, dan uitte hij geen bedreigingen. Maar hij vestigde zijn hoop op God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen, lijfelijk op het kruishout, waardoor wij zijn bevrijd van de zonden en wij mogen leven in goede verstandhouding met God. Door zijn wonden bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar de herder en behoeder van uw leven. Het gedeelte dat we hier net hebben gelezen, zet ons eigenlijk toe om na te denken over de betekenis van de kerk. En we gaan drie zaken zien vandaag. Het eerste punt is, wat is de kerk? Nog eens terug naar de basis. Tweede punt, hoe staat de kerk in de wereld vandaag? En een derde punt, wat is de kracht achter de kerk? Eerste punt, wat is de kerk? Daarover gaat het eerste gedeelte van vers 4 tot 10. Wees levende stenen, jullie zijn de heerlijkheid van God. Daarover gaat het hem. En eigenlijk, het begon niet met de vraag, heeft de kerk vandaag nog nut? Moet de kerk vandaag nog bestaan? Heeft het nog wel zin om als christenen samen te komen? Heeft het nog zin om als christenen samen te komen naar een kerk? Dat is de vraag waar we af en toe mee zelf geconfronteerd worden, waarover we zelf aan denken. En dit gedeelte, die vertelt ons duidelijk. Wij allen, jullie allen, jullie allemaal. We zijn de tempel van God. We zijn de tempel van de Heilige Geest. En de heerlijkheid van God is bij jullie. De schoonheid van God is bij jullie. De trots van God is bij jullie. Jullie, wij allemaal tonen samen wie de God is. Wij zijn een weerkaatsing van God. En dat is ook de reden waarom dat de kerk nog altijd nut heeft. En het leuke daarvan is, de Bijbel die is heel goed op dat vlak. Die geeft ons altijd mooie voorbeelden. Dus daarin legt Petrus uit, wees levende stenen die deze tempel aan het bouwen zijn. We zien eigenlijk, ten eerste zien we dat de tempel nog in opbouw is. De tempel is nog niet volledig, dus wij allen, we zijn levende stenen, we worden geroepen om levende stenen te zijn. En daarmee bedoelt Petrus eigenlijk dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Wij allemaal, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. En als je hier bent vandaag, op dit moment in deze kerk, dan is dat gewoon omdat jullie nodig zijn. God roept jullie, we hebben jullie nodig, jullie allemaal zijn nodig. En als jullie er zijn, dan is dat ook omdat jullie anderen nodig hebben. Jullie zijn volledig afhankelijk van elkaar. Je weet wel, Belgen, we zijn gespecialiseerd in het bouwen van huizen. En we weten dat ieder steen in een huis belangrijk is. Als er één steen in een gebouw niet goed is geplaatst, dan heeft dat invloed op de stenen rondom hen. Het hele gebouw zal beginnen wankelen. Het hele huis zal niet stabiel zijn. Als alle andere stenen gaan ook last van hebben. En dat is wat dat Petrus bedoelt. Jullie zijn een steen, of jullie moeten een steen zijn. En we hebben het dus nodig dat jullie goed gelegd zijn. Weet je, als dit passage lezen, dan leren we allemaal dat we allemaal uniek zijn. Jullie zijn allemaal uniek. Jullie hebben allemaal eigenschappen die de anderen niet hebben. Jullie hebben capaciteiten, jullie hebben een betekenis, jullie hebben een bepaalde kracht. En die is voor iedereen verschillend. Wat ik denk aan de pottenbakker zelf, we zijn heel verschillend qua leeftijden. Jong, oud. Qua achtergrond, we hebben allemaal verschillende kleuren. De ene is wat donkerder dan de andere. Kijk naar Clementine. Zij is weer donkerder dan mij, maar ik ben dan donkerder dan jullie bijvoorbeeld. We zijn van een andere achtergrond. We zijn zo verschillend. En toch, we hebben ook verschillende studies. We doen verschillende soorten job. En toch, ondanks die verschillenheid, voelen we dat we niet tegen elkaar botsen. In de potten, er is een eenheid. En niet enkel de pottenbakker, maar we zien ook deel van de kerk. Iedereen, alle kerken, maar ook de kerken vandaag, morgen, vroeger. Maar de vraag is die ik jullie wil stellen. Jullie, als jullie geroepen zijn tot levende steen. Zijn jullie vandaag gebouwd in de tempel? Zijn jullie vandaag zodanig gebouwd in de tempel dat jullie de tempel verstevigen? Ik ga het anders stellen. Als we jullie wegnemen. Zijn jullie zodanig gebouwd dat als jullie weggenomen worden, dat de kerk begint te wankelen? Op dit moment, zijn jullie momenteel met jullie eigen leven, met geen wat je hebt, zijn jullie verwikkeld in het leven van anderen? Bouwen jullie een band ook met iemand anders? haal jullie mekaar vooruit, jongen. Dit is waarom dat wij jullie nodig hebben.
Ik weet niet of dat jullie al een stieve steen zijn, maar wat ik jullie wil meegeven, jullie zijn waardevol.
Als jullie zijn, jullie zijn allemaal waardevol. Jullie zijn anders. Jullie hebben mogelijkheden. En God heeft jullie ook geroepen om die tempel te bouwen. God heeft jullie geroepen om elkaar op te bouwen. Dat is de eerste stap. Jullie zijn allemaal nodig. Dan worden jullie geroepen tot levende stenen. Anderzijds zijn jullie ook allemaal, jullie hebben ook andere nodig. Kijk, we zitten hier, we weten dat God, we zijn hier dankbaar voor ons leven. God heeft ons leven gemaakt en we zijn dankbaar voor het leven. En soms denken we, soms hebben we dringend om te denken, oké, ja, we kunnen wel zonder anderen God vinden. We kunnen gewoon in de Bijbel lezen, we kunnen thuis even bidden, we komen af en toe naar de kerk. Maar eigenlijk hebben we anderen niet echt nodig. We kunnen wel ons plan trekken, het is leuk, het is tof om andere christenen te kennen. Maar we hebben het niet nodig, denken we. Als dit hetgeen is wat je denkt, dat je anderen niet nodig hebt om te groeien, dan is het idee dat je hebt dat niet uit de Bijbel komt. Dit passage leert ons duidelijk dat we anderen nodig hebben. En het is enkel door anderen rondom u dat je zult groeien. De vraag is, hebben jullie mensen rondom jou die jezelf vooruit duwen? Heb je contacten met anderen? Niet per se altijd contacten van, oké, weet wel, als je elkaar tegenkomt, dat je elkaar taktalk ziet, of dat je elkaar aanmoedigt of elkaar vooruit doet. Dus is het ook gewoon goed om normale relaties, om normale banden te hebben, vriendschappen, eerlijke vriendschappen, waarmee dat je met elkaar door het leven wandelt. Jullie zijn belangrijk, we hebben jullie nodig, maar jullie hebben ook anderen nodig. Dat is wat de Bijbel ons leert. En waarom eigenlijk? De reden is heel simpel. Iedereen draagt een deel van God. Misschien ben je nog niet tot helemaal overtuigd dat God jouw leven had, maar besef dat jij een deel van God draagt. Iedereen draagt een deel van God, want uiteindelijk heeft God jullie gemaakt. En als God iemand heeft, God iets maakt, dan heeft hij een deel van hem in die persoon gestoken. Je hebt iets wat uniek is en daarom is het zo belangrijk om het te delen. Je mag niet enkel voor jezelf worden, je moet het delen met anderen. En anderen hebben ook iets van God. En daarom moet je het ook ontvangen van anderen. Het is zo dat je samen gaat groeien, zo ga je vooruit met God. Jullie zijn die levende stenen. Het is ook samen dat wij God zullen tonen. Dit is, dit is iets wat we natuurlijk al weten. Maar we gaan verder in, op dieper in aan. Maar ik moest denken, een voorbeeld. Het beste voorbeeld, als ik vertel dat God zichtbaar is door jullie allemaal. Ik moest denken aan de begrafenis van een collega zo'n paar maanden geleden. 2-3 maanden geleden is een collega overleden van mij. Zij was 28 jaar. Het was een bijzonder moment in die begrafenis, die uitvaart. Want ik, wat gebeurde er op die uitvaart? We zagen dat er allemaal verschillende mensen aan het woord kwamen. Eerst de ouders, onze dochter, ze was zo. Toen kwamen de vrienden uit haar kindertijd om te spreken over haar. De vrienden waarmee dat ze dan studeerde, om te spreken over verhaal te vertellen. Ik had ook heel wat tijd met haar doorgebracht. Dus ik vertelde dan ook hoe dat zij de laatste weken van haar leven doorgebracht als collega. En wat dat bijzonder was, is iedereen die aanwezig was in die uitvaart, die begon opeens een volledig beeld te krijgen van die persoon. Die zag van, oké, door zo al die verschillende stukjes, al die verschillende verhalen, kon ze opeens een mooi beeld krijgen van, uiteindelijk, het was jammer, maar op dat moment beseffen we, dit is onze dochter. Ik wist niet dat onze dochter zo was. Ik wist niet dat mijn collega zo was. Heel mooi. Maar dit is wat dat er gebeurt, dit is wat dat we leren. De Bijbel leert ons dat wij allen een stukje dragen van God. En als we het allemaal samen met dat weten, dan zien we pas wie dat God echt is. Heel mooi. Dat is dus de kerk. Daarom is de kerk vandaag nog relevant. Nu, hoe staat de kerk in deze wereld? De vers 1 tot 2. Oké, okay, de kerk is nog relevant, oké. Okay. Het is levendig, het is niet... Daarmee doe ik niet dat we niet gewoon puur samenkomen op zondag eventjes leuke liedjes zingen, een beetje bidden. Het is levendig. Onze levens zijn verbonden met elkaar. Dat is wat dat we leren. Maar hoe staan wij dan tegenover de wereld? Hoe gaan wij om met mensen buiten de kerk? Dat is het tweede punt. Weet je, als jonge christen vond ik dit eigenlijk altijd een moeilijke vraag. Als jong volwassenen, 18, 19, die net tot geloof gekomen was, die net besefte wie dat Jezus was, begon ik mij af te vragen, hoe ga ik eigenlijk om met niet-christenen? Mag ik nog mijn niet-christen vrienden, de vriend houden? Mag ik nog meegaan aan die niet-christelijke dingen? Mag ik nog contacten hebben met die mensen? En als ik mensen volg in die moeilijkheid constant op een volg te wijzen, waren allemaal vragen die, waarmee dat ik het moeilijk had. En ook weer mogen blijzen dat de Bijbel ons altijd mooie beelden heeft. Het woord hier leert ons hoe dat we moeten zijn in deze wereld. En weet je wel, vandaag heb je twee extremen. En dit is wat we zien bij vele kerken. En veel kerken gaan van het ene extreem naar het andere extreem. Het ene extreem is, laten we het gewoon voor het gemakkelijk noemen, is een sectaire houding. En daarmee bedoel ik, dat zijn mensen in de kerk die eigenlijk heel strenge voorwaarden of voorwaarden opleggen aan mensen die bij de kerk moeten komen. Je moet zo zijn, je moet zo denken, je moet er zo uitzien. Je moet op deze manier leven. En pas dan mag je komen bij ons in de kerk. Of pas dan mag je erbij horen. Dan heb je aan de andere kant een groep die volledig open is. Iedereen is aanvaard, wie dat je ook bent, wat dat je ook doet, wat dat je ook zegt. Je bent aanvaard, je mag komen en je mag blijven leven hoe dat je bent. Twee extremen. Oftewel moet je aan strenge voorwaarden voldoen, oftewel moet je aan helemaal niets voorzien. Je bent wie dat je bent. En je hoort erbij hoe dat je het ook bent. Maar Petrus leert ons hier dat het geen van beiden is. Het is anders. De Bijbel leert ons dat we een vreemdeling zijn. We zijn een tijdelijke bewoner. Wij als mensen die hier wonen, die hier in Kerst in de Kortrijk, is niet gemakkelijk te begrijpen. Ik ga het een beetje moderner vertalen. Wij zijn geïntegreerde allochtonen. We zijn allochtonen die geïntegreerd zijn. Ik ga het voordeel verder. We hebben voor het Clementine, die er donkerder uitziet, laten we zeggen. Van een andere cultuur is, van een ander land. Maar toch kunnen zeggen, omdat dat ze geïntegreerd is. Ze spreekt de taal. Als je met haar omgaat, als je je ogen dicht, dan zou je denken dat het gewoon een Belg is. We hebben Marta. We hebben Roos. We hebben onze vrienden uit Sri Lanka. We hebben onze vrienden uit Suriname. We hebben ons gezin. Ons gezin zelf. We zijn allochtonen die geïntegreerd zijn. Wat doen we daarin? Ik moet eerlijk eens vrij simpel te zien. In Kortrijk heb je verschillende vreemdelingen, laten we zeggen. Vreemde gezinnen. En wat je kunt zeggen van hen is dat die gezinnen, ze werken zoals iedere Belg, ze werken zoals iedere Vlaming. En trouwens ook Walen, die zich als Vlamingen gedragen. Die werken, die spreken dezelfde taal. Die gaan om met ons op een normale manier. En toch, als je met hen dieper in contact komt, dan merk je dat ze toch hun eigen cultuur hebben. Ze hebben hun eigen specifieke... Het is niet dat ze... Om het terug te nemen naar die twee extremen. Die geïntegreerde families, het is niet dat ze zeggen van wij zijn Walen en wij spreken enkel Waals en wij moeten niets weten van de Vlamingen en we gaan werken in Waalse bedrijven en we doen enkel dit bijvoorbeeld. Nee, die zijn open voor anderen. Anderzijds gaan ze ook niet compleet op, gaan ze ook niet compleet in de andere cultuur gaan. Daarmee bedoel ik, als ik kijk naar Clementine, dan voel ik wel iets van haar Afrikaanse afkomst. Het is niet dat ze volledig Belg is. Als christen worden we opgeroepen om ook, zoals die geïntegreerde allochtonen te zijn, worden opgeroepen om te midden de niet-christenen te leven. We leven met hen mee. We leven bij hen. We gaan met hen om. En de sleutel die we hier hebben, krijgen we ook in een van die versen. Leef een goed leven. Heb een voorbeeld leven. Daarom bedoelt Petrus, heb ook liefde voor de anderen. We weten dat we anderen op bepaalde vlakken een andere mening hebben. Ten opzichte van mensen die niet christen zijn. Maar toch leert het woord ons dat we met die mensen blijven omgaan. Dat we met hen leven. Gaan we mensen afstoten? Nee. We gaan mensen niet afstoten, want zo heb je een oordelende houding en heb je geen liefde. Ga je constant mensen op fout wijzen? Dat gaan we ook niet doen. Want dan heb je die oordelende houding, dan gaan mensen je ook niet als goed gaan beschouwen. Je hebt wel waarden en principes. En mensen gaan je misschien wel raar vinden. Maar ze gaan ook zeggen, die persoon heeft wel andere waarden, die christen. Maar ik heb de indruk dat ik aanvaard ben door die persoon. Ik heb de indruk dat ik goed behandeld word. Ik heb de indruk dat die persoon een eervolle collega is. Een goede medestudent is. Die is correct. Het is een goede vriend. Als wij christenen zijn in deze wereld, dan gaan we juist een beter leven hebben dan niet-christen. En daarmee bedoel ik, je gaat veel beter voor je kinderen zorgen, ondanks dat ze misschien rebelleren. Je gaat veel beter voor jouw echtgenoot of echtgenote zorgen, ook al is zij of hij wordt niet-christen. Je gaat nog een veel betere echtgenote zijn van die persoon. Je gaat een betere buur worden, je gaat eigenlijk zorgen voor mensen. Je bouwt de maatschappij op. Dat is waarmee we geroepen worden. We bouwen samen de maatschappij op. Het gevolg is dat mensen beseffen dat je iemand bent met zorg. Dat je iemand bent met respect. Met liefde en oprechtheid. En weet je wat het is? Je hoeft niet mensen constant met de Bijbel te slaan van dit is het woord. De Bijbel zegt dat dit verkeerd is. De Bijbel zegt dat je zo moet leven. De Bijbel zegt dat je zo niet mag leven. Als je met mensen omgaat, met liefde, met zorg, met respect, dan gaan ze automatisch bij God komen. Want jullie zijn de reflectie van God. En op dat moment toon je God. En als mensen komen tot God, dan beseffen zij ook meteen automatisch wat dat de zonde is. Weet wat dat de zonde is? De zonde is iets waarvoor dat we niet zijn gemaakt. De Bijbel leert ons dat de zonde ons kapot maakt. Het is een handleiding. Dit is zonde. Ik heb jullie daarvoor niet gemaakt, zegt God. Als jullie toch zo bezig zijn, dan zal het jullie leven kapot maken. Of dat je het wilt of niet. Zonde maakt jullie leven kapot. En enkel God kan je daarvan vrijmaken. Nu natuurlijk, ik heb jullie verteld. De kerk is relevant. We moeten op een goede manier omgaan met mensen. Maar dan is de vraag, op welke manier? Wat is de kracht erachter? Wat is de kracht achter de kerk? Het is allemaal goed en wel, als ik jullie vertel dat je goed moet omgaan met mensen. Maar wat bedoel ik dan eigenlijk? We moeten goed leven, we moeten liefdevol leven. Maar hoe kan dit nu? Komen we bij ons laatste punt. Hoe kan dit nu? Het volgende. We leren van vers 21 tot 25 dat we ook een hoeksteen hebben. De hoeksteen van het huis, het fundament van huis, dat is het belangrijkste van je leven. De hoeksteen in huis is het eerste steen die werd gelegd. En wat gebeurde er? Als die steen, die eerste steen, scheef stond, dat zoals gevolg hebben dat het hele huis scheef zou staan. Dus het was heel belangrijk dat die scheef recht stond. Voor jullie praktisch, de hoeksteen in jullie leven zal bepalen hoe dat je denkt, hoe dat je leeft en hoe dat je handelt. De hoeksteen van je leven is eigenlijk het belangrijkste in je leven. Wat achter jullie belangrijk in je leven? Dus bij het derde punt, wat is de kracht achter de kerk? Nu stel ik de vraag aan jullie. Wat is het belangrijkste in jullie leven? En eigenlijk weet je wat het belangrijkste ding is in je leven. Je kunt het weten
op het moment dat we het zo wegnemen. En als dit weggenomen wordt uit je leven, dan ga je leven beginnen te wankelen. Een voorbeeld. Is jullie hoeksteen, is jullie belangrijkste ding in je leven jouw job? Is het jouw studies? Is het jouw geld? Is het jouw huis? Is het jouw bezit? Zijn het jouw kinderen? Is het jouw echtgenote? Als we deze zaken zo weghalen, zal je leven instorten? Dat is dan de vraag. Is dit de hoeksteen van je leven? Stel het volgende. Denk eventjes aan het belangrijkste van jullie leven. Wat dat je ook hebt. Als het niet Jezus is trouwens. Maar stel eens het volgende. Iemand, iemand die heeft heel veel. Die heeft een appartement, die heeft een auto. Die heeft een goede job. Die heeft goed gestudeerd. Op een bepaald moment wordt hij heel ziek. En dan hoort hij even. Kijk. Er bestaat een behandeling voor jouw ziekte. En je kan genezen worden. Maar daarvoor moet je echt alles verkopen. Want het wordt niet betaald door de verzekering. Dus je gaat je auto moeten verkopen. Je appartement moeten verkopen. Je gaat alles moeten opgeven. Bovendien ga je ook je job moeten opgeven. Want je gaat toch een aantal jaar niet kunnen werken. Misschien had die persoon zeggen van... Ja, oké, goed. Ik wil dat genezen worden. En ik ben wel bereid om het te verkopen. Ik wil het niet verkopen, mijn bezit en al. Ik wil mijn job niet opgeven. Want toch zal ik het doen, want... Wat maakt het uit als ik alles heb, als ik toch het dood ga? Wel, wat als ik jullie vertel dat jullie leven allemaal zal nooit waardevol zijn, zal nooit waardevol genoeg zijn, als je je leven niet bouwt op Jezus Christus. Want als je je leven bouwt op iets anders dan Jezus Christus, dan gaat het uiteindelijk jouw leven kapot maken. En dat is wat we leren. Dit is wat het woord ons leert. Als je bijvoorbeeld denkt dat het belangrijkste van je leven rust hebben is. Ben gepensioneerd. Het belangrijkste in je leven is rust. Op het moment dat je eventjes niet rust hebt, dan zal dit je hele leven doen wankelen. Maar als je fundament Jezus Christus is, dan is dat het ene wat je niet kapot zal maken. Er zijn twee dingen wat er gebeurt als Jezus het belangrijkste is in je leven. Je beseft dat het leven is van God. En je beseft dat enkel door Jezus je tot God kunt komen. En je bent dankbaar voor het leven. Een tweede punt is, je zult groeien. Je zult groeien op een manier en je zult Jezus willen volgen. Je zult Jezus volgen, je zult hem nadoen. Je zult anderen met liefde behandelen. Om dit deeltje af te sluiten... Weet je wat, we horen vaak over fundamentalisten, over extremisten. We horen dat er oorlogen zijn. We horen dat er moslimfundamentalisten zijn, extremisten. Anderzijds zien we ook in Ierland dat er extreme christenen zijn. Fundamentalisten die constant oorlog voeren. En dat horen we altijd. Ja, fundamentalisme, extremisme, dat is gevaarlijk. Het is nooit goed. Ik heb erover nagedacht. Fundamentalisme is niet altijd gevaarlijk. Fundamentalisme is gevaarlijk als jouw fundament de verkeerde fundament is. Wij christenen hebben een fundament. En we mogen fundamentalistisch zijn. Als we bouwen op Christus. Want wat is ons fundament? Jullie fundament, ons fundament, is een man... die in deze wereld rondliep. Een man die bespot werd. Ons fundament is een man die vertrappeld werd. Ons fundament is een man die bespuwd werd. Die vernederd werd. Die werd uitgelachen. Die werd geslagen. Die werd verworpen. Verworpen door zijn vrienden. Verworpen door zijn familie. Op een bepaald moment werd hij zelfs eentjes verworpen door God zelf. Omdat hij zodanig veel zonden op zich had. Ons fundament is een man... die door het lijden ging. En die stierf voor zijn vijanden. Die stierf voor jij en mij. Die stierf voor ons. Ons fundament is een man die zei van... God, ik heb deze mensen lief. Die mensen hebben allemaal fouten. Die zijn niet perfect, maar toch neem ik hun fouten op mij. En ik sterf. En ik neem die fouten op mij. Zolang dat jij, God, dat uw vader, dat u hem terug kunt nemen bij jou. En u kan hem van niets meer beschuldigen, vader. U mag hen kinderen noemen. En zij mogen uw vader noemen. Omdat ik ben de storm voor u. Als dit het fundament is van ons leven, hoe kan dit nu gevaarlijk zijn? We mogen fundamentalistisch zijn. Als Jezus ons fundament is. En als Jezus ons fundament is, dan gaan we in een wereld waarin dat we zorg dragen voor mensen. Waarin dat we liefde hebben voor mensen. Waarin dat we mensen bij hem willen brengen. Hoe dat ze ook uitzien, wie dat ze ook zijn. En het gevolg is dat we zelf nederig worden. We worden zelf liefdevol. We worden zelf mensen zonder oordeel. We worden zelf mensen zonder boosheid. We worden niet meer neerkijkend. We zijn mensen vol respect, vol zorg. Dit is iets wat we leren. We zijn nog niet altijd zo ben zelf. Maar het is iets waartoe dat we groeien als we meer en meer van Jezus kennen. Tot slot. Als levende stenen tonen we samen God. We hebben elkaar nodig. Jullie hebben elkaar nodig. Jullie hebben anderen nodig. Wij hebben jullie nodig. En we gaan in deze wereld met de zorg en liefde voor anderen. We bouwen samen de maatschappij op. We brengen mensen tot God. En dit kan enkel als de fundament van ons leven Jezus Christus is. Dus samen danken. Vader God, we beseffen niet altijd hoe dat we juist moeten leven. We weten ook niet altijd hoe dat we soms u als belangrijkste moeten zetten in ons leven. Maar vader, vooraan echt u. Kijk, we hebben u zo nodig. En we vragen echt dat u de hoeksteen wordt van ons leven. We vragen echt dat u ons leidt in alles wat we doen, vader. We willen echt bij u zijn, vader. We willen echt leken op Jezus, vader. We vragen echt dat u ons vormt naar het voorbeeld van Jezus. Dank u wel, vader.
Thomas, voor deze boodschap. Ik heb een laatste lied uitgekozen. En het gaat over wij als